aan de orde van behandeling is zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 39, vraag en antwoord 104. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 104, wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Letten wij op het gebod voor jongeren en ouderen. Uiteraard geldt dat gebod alle mensen, van welke leeftijd dan ook. Maar wij zouden misschien kunnen denken dat dit gebod hoofdzakelijk bedoeld is voor de kinderen. En dan denken wij met name aan de kleine kinderen. Maar er zijn hier ook vaders en moeders in de kerk die hun vader en moeder, of een van beide, ook nog mogen hebben. En dan geldt dat gebod zeer zeker ook. En als we het dan nog zouden betrekken, wat de catechismus ook doet, op het gezag, ook in andere kringen, van de school en op welke wijze dan ook, alle die over mij gesteld zijn, dan geldt het uiteraard van onze geboorte tot aan onze dood. Dat vijfde gebod, dat gaat nu spreken over de naaste. Er is eerst steeds sprake geweest in de eerste tafel van de wet over wat God toekomt. Maar nu gaat het gebod spreken over de naaste. Nou, wij die zo genegen zijn om die verre naaste zo druk te bespreken en te beschrijven, wij hebben soms geen erg dat in de eerste plaats onze ouders ons het naast staan. En een mens kan wel een hele actie ondernemen voor een of ander werelddeel of wereldburger, en dat hij toch geheel in strijd met het gebod, in ongehoorzaamheid en in verdraaide verkeerdheid met zijn ouders of die over hem gesteld zijn, leeft. En dan merken wij dat we zo gauw genegen zijn om wat ver om ons heen is, om dat te bespreken en te helpen, en wat in onze directe nabijheid is, om daar in een verkeerde verhouding mee te leven. Wat wil God in het vijfde gebod? Kinderen, dat is nou geen zaak van, ja, dat wil de dominee graag, of dat wil mijn vader en moeder graag, en nou, dat wil de meester en de juffrouw graag, enzovoort. Daar zou je natuurlijk ook wel naar mogen luisteren. Maar dat zou toch niet de diepe betekenis van dit gebod, de kracht die erachter zit, zou dat niet hebben. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, de ene mens die wil van de andere mens geëerd worden, ontzien worden. En dat doen we, of we doen het niet, al naar gelang wij die mens mogen of niet mogen. Maar er staat hier, wat wil God in het vijfde gebod? Dat maken vader en moeder niet uit. Of wie dan ook. Maar het is een gebod van de levende God. Het is een van de woorden die hij op de Sinaï horen deed. Eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op de aarde. Een gebod met een belofte. Dus er staat hier iets zo, ja zo, aangrijpends in. Dat God zich bemoeit met hoe het er thuis en op school en in de kerk, hoe het er langs moet gaan. En niet in de eerste plaats wat wil vader of moeder, maar wat wil God van ons mensenkinderen. Het gaat over gehoorzaamheid of allereer liefde, trouw, met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Waarom gaat de tweede tafel van de wet hier beginnen? Omdat eigenlijk hier het leven getekend wordt. Hier wordt het leven in zijn innige samenhang getekend, in zijn, ja, als een kleine cel, een kleine leefgemeenschap. Vader, moeder, kinderen. En vanuit deze leefgemeenschap wordt de aarde vervuld. Worden de posities betrokken. Op alle fronten van het leven. Van daaruit wordt de school gevoed. De kerk. De maatschappij met al zijn verschillende werkkringen en baantjes. Misschien ook wel de gemeenteraad, wel zeker, of wat dan ook. Maar je voelt aan, uit dat gezin waaieren de mensen uit. Kun je nou aanvoelen dat God dat als het voornaamste punt van de tweede tafel van de wet voorop zet? Eer uw vader en uw moeder. Omdat daar eigenlijk, laten we zeggen, de basis ligt voor het hele verdere leven. En vanuit dat gezin krijgt de maatschappij zijn gezicht. En de kerk en de school. Vanuit het gezin. Die geven het gezicht aan alle dingen. Ook aan de zaak, aan de werken. Kijk, dan voel je die ontzaggelijk grote betekenis van dat vijfde gebod, dat gebod met een belofte. Dan voel je dat God niet verkeerd heeft gezien toen hij daarmee de tweede tafel van de wet begonnen is. Hoe is het daar nou mee gesteld? Met dat eren van vader en moeder. Nou, niet best. Niet best. Zeker nu niet. Ja, man, ja, dan moet je niet te veel de pessimistische kant uitgaan. En die, ja, tegenwoordig hebben de mensen het veel over doemdenken. Doemdenken. Dan moet je niet die kant uitgaan. Ja, dat wil ik ook allerminst. En ik ben blij dat hier vaders en moeders met kinderen mogen zijn. Maar in het algemeen genomen. Nou. Dan kun je merken dat die diepe val en bombreuk in Adam, daar liepen trouwens ook al over gehoorzaamheid aan godden van de duivel. dat die diepe val in Adam wat teweeg gebracht heeft onder de mensen. Verschrikkelijk. Want dat is het drijven van de Satan geweest, die zelf door ongehoorzaamheid zijn hoge plaats moest verlaten, om dit nu ook bij de mensen in te blazen. En dat heeft hij gewonnen. Want de mens heeft in ongehoorzaamheid gedaan wat God hem verboden had. Daar ligt de bron van alle wanbedrijven. Daar ligt de bron voor dat normloze, anarchistische denken van de mens. Dat is onze verdorven natuur. Misschien zeg je nou ja, maar je hebt ook buiten de kerk heb je toch nog mensen waar gezag op hoge prijs gesteld wordt. En eerbied, inderdaad. Dat zal ik niet ontkennen, hoewel het steeds minder wordt. Maar ja, dat wordt dan niet gedragen door Christus. Dat wordt dan niet gedragen door het woord van het heilige evangelie. Daar zou je van kunnen zeggen, God legt de wilde beesten nog een toom aan. En in zijn algemene gratie houdt de Heere de wereld nog leefbaar. Maar het is niet een vrucht van ons betere ik. Niet een vrucht daarvan dat we zo slecht nog niet zijn. Nee, het is alleen een vrucht van Gods algemene goedheid. Die hij ook daarin om Christus wil nog handhaaft in deze verloren mensenwereld. Laten we nou eerst eens even naar het negatieve kijken. Mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Je moet eens kijken wat Abel deed. Wat heeft die een verdriet gedaan? Zijn vader en moeder. En God een doodslag. Denk aan zoveel andere kinderen die het gezag van hun ouders hebben ondermijnd. Je weet van Noach dat Noach die had een wijngaard geplant en te veel gedronken. En toen was hij in zijn dronkenschap, heeft hij zich uitgekleed en viel in slaap op de grond. En Gam, die dat zag, die lachte erom en die riep zijn broers, moet je nou eens komen kijken hoe vader erbij ligt. Maar de broers, Sem en Jafet, die lachen niet mee. Ze nemen een kleed en dan lopen ze achteruit en leggen dat kleed over hun vader heen. En als Noach dan ontwaakt en merkt wat er gebeurd is, hoe dan ook, dan vervloekt hij die zoon weer in zijn zoon. Vervloekt zij Kanaan. Kanaan, knecht der knechten zal hij zijn. Hij legt een oordeel op deze zoon en op zijn geslacht. Wij kunnen dat niet begrijpen. Wij kunnen dat niet begrijpen dat een ongehoorzame zoon gestenigd moest worden bij Israël. Wij kunnen niet begrijpen dat Noach zich... Wij zouden zeggen, nou, maar die man die had alle reden om zich te schamen. En om te denken van, nou ja, die jongen, ik heb het er zelf al naar gemaakt, hè, want ik ben dronken geweest. Dus ik heb die jongen, heb ik dus de stok in handen gegeven om het te slaan. Oh, wat moet ik me diep schamen voor mijn jongen. Ik heb hem gelegenheid gegeven om mij uit te lachen. Maar daar lees je niets van. Keurt de Bijbel dan die dronkenschap af? Nee, zeker niet. Of keurt de Bijbel dan die dronkenschap goed? Zeker niet. Dat weten we wel uit andere plaatsen. Maar de Bijbel laat ons daar wel zien dat er nog ergere dingen zijn. En dat is het niet eren van je ouders, je vader of je moeder. Ik herhaal wat ik wel eens meer verteld heb, dacht ik, dat uit de opgravingen, uit de oudste tijden, die met veel moeite en soms jarenlange studie vertaald zijn, dat bij die hele oude volken, de grijze oudheid, de kleitafeltjes zijn gevonden. En daar werden ook wetten in beschreven of op beschreven. En daar komt een stukje voor hoe een zoon zich moet gedragen tegenover zijn vader. En als hij dat niet doet, dan is hij een onwaardig, doodschuldig kind. En dan staat er ook in die, op die kleitabletten, daar staat, als die jongen merkt dat zijn vader dronken is, dan moet hij zijn vader met eerbied bij de arm nemen, indien mogelijk dat een ander het niet ziet, en moet hem thuis brengen. En als dat niet kan, dan moet hij hem dragen en in huis neerleggen. Ik zei, wat komt dan ook dat woord van gam, waar wij zo vreemd tegenaan kijken. Als we lezen dat bij volkeren die toch eigenlijk verwijderd waren, ver van de oorsprong. En van die 10 geboden die onder Israël gegeven werden. Dat die volkeren dat zo hoog opnamen. Dat het een schande zou zijn als je dan je vader als een bespotting liet waggelen of liet liggen of hem uitlachte. Dat je dan minder geacht werd dan een hond. En ik zei, onder Israël was het verboden. Of de Heer had er scherp tegen gewaarschuwd. Tegen de dronkenschap. Toch blijkt er in Israël ook kennis geweest te zijn aan dit verschijnsel. Want in Jesaja is sprake van Sion, dat dronken is geworden van de wijn, van de toren des Heren. En geen van haar kinderen heeft haar bij de hand genomen en geleid. En dat ziet ook terug op die gewoonte, of die eis eigenlijk, dat je je vader of moeder niet mag laten slingeren, want dat is heel en heel erg. Denk eens aan Absalom. Absalom, die zijn vader van de troon wilde dringen. Omdat hij denkt, vader is niet meer de verpersoonlijking van het volk in haar kracht en waarde. Vader wordt een oude aftandse man. Vader interesseert zich niet voor vrouwen. Vader interesseert zich niet meer voor dat meisje wat ze hem in zijn ouderdom hebben toegevoegd, omdat de man het zo koud had. Hij denkt, mijn tijd is gekomen. Vader moet eruit. En hij probeert op een sluwe manier enkele leemte die hij misschien heeft ontdekt, dat zijn vader nou ook niet meer iedere dag in de poort kan zitten om recht te spreken. Daar maakt hij misbruik van. En hij zegt, ach, dat ik maar jullie rechter en koning was. Dan zou het er wel anders naartoe gaan. En hij spreekt naar het hart van de mensen. En we weten de vreselijke gevolgen. Ik weet wel, het was ook een straf op Davids zonde. Maar dat neemt voor Absalom niet weg. Dat de schrift hem tekent als de opstandeling. Die zijn oude vader van de troon wilde verdrijven om er zelf op te gaan. En hem desnoods wel zou kunnen doden. En die via zijn medestanders een oorlog heeft ontketend. En zijn oude vader heeft vervolgd. En die man ging algaande en wenende weg van Jeruzalem. Daar zie je nou de gevolgen van de zonde. Wat is een mens als er geen gehoorzaamheid is aan God? Hoe kan er dan in de rechte zin, hoor, gehoorzaamheid zijn aan alle die over ons gesteld zijn? En zo is nou dat hele leven een stroom van anarchistisch denken en werken. Allerlei krachten zijn er werkzaam. Door het hele woord heen kom je dat tegen. De ongehoorzaamheid. De opstand tegen het gezag. Wat al vaders en moeders zijn er. Die grijs zijn geworden van verdriet. Over de ongehoorzaamheid. Van hun kinderen. Hoeveelen zijn met blijdschap in hun huwelijk begonnen en zijn geestelijk en lichamelijk ontmanteld, gekraakt vanwege de kinderen. Die toen ze gedragen werden onder moeders schoot, schopten, maar die groot geworden zijn, moeder en vader op het hart trappen. Nou nemen we eens een stapje naar de tijd waarin wij leven. Is het niet allerdroevig? Is het niet verschrikkelijk dat het gezag ondermijnd wordt? En dat eigenlijk vanuit de huisgezinnen reeds. En vanuit de school en vanuit de kerk. en vanuit politieke machten en maatschappelijke krachten het gezag wordt ondermijnd. De mens vindt het een vies woord geworden, gehoorzaamheid. En nou komt die val van Adam in zijn volle uitwerking en doorwerking steeds meer openbaar. Steeds meer. En vooral in de landen waar welvaart is en waar het alles voor de wind gegaan is, daar komt het sterkst openbaar. Je hebt oude volken, denk aan de Chinezen, waar het ouderlijk gezag altijd hoog stond aangeschreven. En nog wel misschien, dat weet ik niet. Maar er zijn ook landen, denk aan het onze en andere Europese landen. Denk ook aan de Verenigde Staten en nog andere werelddelen waar het gezag in het algemeen genomen weg is. En dat wordt juist ook gepropageerd. Wordt gepropageerd. Daar zijn de opvangcentra en de huizen, die staan daar juist voor open. Voor mensen die het niet zo goed thuis getroffen hebben. Het wordt gestimuleerd. Steeds jonger. Kinderen. Kijk, ik duid nou niet op wantoestanden die er kunnen zijn en die een oorzaak kunnen zijn dat een kind wegvlucht van huis. Dat kan. Maar in het merendeel is het de botsing van het gezag en met het gezag en met de gehoorzaamheid. Vinden jullie dat niet goed? Dan stikken jullie maar. Ik zoek mijn eigen weg wel. Ik ga wel op een kamer of dit of dat. En je kunt hemel of aarde bewegen, hè? Maar je krijgt als vader en moeder je zin toch niet. Meestal niet. Je trekt toch aan het kortste eind. Want je hoort natuurlijk nog bij de conservatieven. Je bent nog zo rechts in je denken of hoe je het dan noemen wil. Nou ja, dat is ook voor een kind toch niet te verdragen. Dus, nou, ze zijn tegenwoordig al heel jong. En dan kun je met de rechter of weet ik wat proberen, maar meestal trek je aan het kortste eind. En gebeurt wel dat de politie zegt, we hebben je nou thuis gebracht. Maar joh, als hij het volgende week weer doet en dan weer, nou ja, dan lukt het je wel. Omdat ze zelf de tip geven, weet je wel, als je een paar keer thuisgebracht bent, dan zegt de politie tenslotte, ja hoor eens, we zijn hier niet om kinderen altijd achteraan te hollen en noem maar op. Dat gebeurt soms ook nog wel. En thuis. Nou ja, we hebben het over thuis. Sommige kinderen vragen geen eens meer wat. Om als ze denken, het mag waarschijnlijk niet. Dan vraag ik maar niks. Dan ga ik zo. Daar denken ze de klemmende vraag. Naar de gehoorzaamheid, naar het eren van vader en moeder. Dan denken ze die zo te omzeilen. Doe je net als dat je uit je neus bloedt. Je gaat gewoon. Je doet het gewoon. En dan kun je achteraf altijd wel weer zien. Maar dan heb je toch je zin. Dat werkt de zonde vreselijk door. Kinderen. Heus. Ik zal wel wat voor vaders en moeders ook zeggen. Maar ik wil toch beginnen met kinderen. En jongelingen en jonge dochters, dat ik mijn vader en moeder en alle die over me gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Hoe gaat dat in de praktijk? Gaat het wel? Vanwaar dan die rottoon waarop een kind met een vader of een moeder kan praten, Sam. Ja, ik meen het nog niet zo slecht. Maar Adam is niet te vertrouwen. Ik weet wel, je mag alleen de Heere bedanken als de Heere ze leidt op het rechte spoor. En dat de vrezen des Heeren een stempel op onze kinderen zou gaan drukken. Maar je hebt toch sommige momenten kun je hebben in je leven dat je wel uit je vel kan springen. Alsof ze het over een vriendin hebben, of een vriend. Dan gaat het over vader en moeder. Nou zeg, dit en dat. Je kunt elkaar al, kinderen kunnen ouders al aankijken op een manier dat ze geen eens beseffen wat ze doen. Wat erg, hè. Want vader en moeder vertegenwoordigen God op aarde. God op aarde. Ze staan daar niet voor zichzelf, het is geen hobby in die zin. Maar God heeft dat zo ingesteld, er is geen macht dan van God. En dan kun je zeggen, ja maar, nee, punt 1 is toch, kom kinderen, hoor naar mij, dat ik mijn vader en mijn moeder alle eer, liefde en trouw bewijs. Ja, maar weet je wel wat mijn vader gedaan heeft of wat mijn moeder wel eens gedaan heeft? Ja, dat kan best waar zijn. Laten we daar even mee wachten. Maar punt 1 is alle eer. Dus als zodanig als vader en moeder eren. Dat betekent als vader zegt, hey jongen, of hey hoor, en dan gewoon doorlopen. Dat is niet eren, dat is je vader en moeder onteren. Dat is eigenlijk zo gemeen, hè, dat je gewoon doet alsof ze lucht zijn. Dat is nog erger dan dat je een robbertje zou vechten met ze. Maar gewoon doet het dat ze lucht zijn. Dat doet een mens met God ook. Oh nee, God, wat doe ik nou voor kwaad, zeggen ze. Ik doe toch niks. Ik vloek niet, ik doe dit niet, ik doe dat niet. Ja, maar je doet net of dat God lucht is. God. Je kan wel zeggen wat, doe je, wat je allemaal niet doet, maar wat doe je dan wel? Want we zijn geschapen om God te kennen en te erkennen en hem te vrezen en te dienen. Naar zijn woord. Nou. Nou, zo gaat het nou met vaders en moeders ook. God is het hoogste gezag. En dan moet je eens kijken. Dat erg, hè. Dat een kind kan doen of vader of moeder lucht is. Wat kan dat verdrietig zijn. Of die stompe opmerking van, ah, oh, jullie. Dat til ik eigenlijk niet aan. Ik, kind, ik ben zo wijs. Ik weet zoveel en dit en dat. Dat til ik niet aan wat je zegt. En als ze nog wat ouder zijn, dan om wat die vent op school zegt, dat til ik ook niet aan. Niet goed is hier. Ja, we zijn toch een stelletje geboefd als je het goed over nadenkt. Mijn grootvader zei wel eens tuig van de richel. Ik weet niet precies wat het betekende, maar daar zit wel wat in. Als hij de mens ziet in zijn natuur. Dan is de een wat meegaander van karakter dan de ander. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel nu structureel wie de mens is. Van structuur, dan zeg ik, hij was een ellendeling. Een vader en een moeder, moorder. Hij kon het zo goed hebben, ja, als hij naar de Heere geluisterd had. En naar de Heere wilde luisteren. Kon hij het zo goed hebben. Want je denkt toch zeker niet dat vader en moeder erop uit zijn om je ongeluk te bewerken en om je zoveel mogelijk verdriet toe te meten in het leven. Dat denk je toch niet? Zeker niet als je een vader en moeder hebt die de Heere vrezen. Dan gunnen ze je alle denkbare geluk. Hebben ze alles voor je over? Werken ze voor je? Gunnen ze je een pleziertje? Een vakantie of wat dan ook? En als enigszins uitkomt in je leven dat je je ouders eert, dan merk je dat die verhouding gezond is. Vader en moeder, die geven blijk dat ze dat waarderen. En dat ze hun kind niet als een stuk onbenul of als een dooie pop hier of daar neerzetten. Nee, vader en moeder voelen of iets gemeend is. Ja, dan nee. En nou is die zonde gekomen, mensen. En ik heb altijd voor mezelf gedacht, maar het neemt mijn schuld niet weg. Oh nee. Maar ik heb wel gedacht in mijn leven, Heer, als ik hoor dat vanavond mijn vader of moeder gestorven is, dan hoef ik toch niet wanhopig te zijn van verdriet. Maar het neemt de schuld niet weg. We verstaan me goed, hoor. Want je weet het misschien zelf geen eens meer wat je ze voor verdriet aangedaan hebt. Maar dat het heden goed mag zijn, bedoel ik, hè. Dat je zegt, oh, daar heb ik gisteren of verleden jaar of 2 jaar geleden, heb ik dat al gedaan en nooit in orde gemaakt en nou kan het niet meer. Nou is die dood. Dat wat mag ik dan verblijd zijn als dat niet zo is. Als het vlak mag liggen tussen vader en moeder, dat je elkaar niet schuw uit de weg loopt. Vader en moeder eer. Als God geëerd wordt, wordt vader en moeder ook geëerd. Nou is die stroom van de dood tegenwoordig, van die dood, want het loopt op de dood uit, de ondergang, de anarchie, hè, de losbandigheid, hè. Wat je ziet in rellen en in oproer. En wat door de radio en de televisie ook zo'n manier, zo'n middel om al dat vuil uit te spuwen onder de mensen. Om er de mensen het vuurtje mee aan te wakkeren. Denk wat er allemaal gebeurd is de laatste jaren. Ook bij de kroning van onze vorstin. Als je dat dan in de kranten leest, hoe dat gaat eigenlijk, hè. Dat de mensen gewoon worden opgejut en dat ze zelfs zenders gebruiken, noem maar op, hè. En om elkaar te stimuleren en de weg te wijzen hoe we de chaos nog groter kunnen maken. Moet je eens indenken wat er verschrikkelijk, dat alles in een stroomversnelling gekomen is. Alles in een stroomversnelling gekomen. Doordat het allemaal zo openlijk wordt gepropageerd en uitgeroepen. En dan wil ik niet zeggen dat er niet een stuk nood kan zijn onder de mensen. Een stuk nood. Als je jarenlang loopt te wachten op een huis of weet ik wat. Natuurlijk. Maar als dat dan de resultaten zijn, dat een stelletje boeven alles kort en klein slaat en vernielen wat er vernield kan worden. Ja, maar dan voel je toch aan. Dat is niet uit God. Dat is uit de duivel. Dat is uit de duivel. Ja, je zegt, dan moeten de goeie zeker weer met de kwaaie leiden. Ja, zo gaat het nou eenmaal vaak. Hoewel, er zijn weinig goeie, hoor. Eén is goed, namelijk God. Hè? Maar je bedoelt de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè? Die maakt eerst de gezinnen kapot. En dan maakt het de rest kapot. Alles. Tot er niks meer overblijft dan een chaos. Want als het komt zoals de mensen het willen, dan moet je maar bedenken, dan is het, dan kun je wel de vlucht nemen, hoor. Want dan is ons geen leven beschoren. Er staat immers in het gebod op dat ge lang leeft op de aarde, maar dan leef je niet lang. Men heeft er wel eens moeite mee met zo'n uitspraak en zegt, ja, maar ieder kind dat uit genade gehoorzaamheid mag bewijzen of uit de algemene gratie van God nog een, nou ja, zijn ouders eert en lief heeft, die leven toch niet allemaal zo lang. Er zijn er toch ook die heel jong sterven. Ja, maar het duidt hier, dat gezinnetje, dat is de cel. Maar uit die cel wordt de mensheid gevormd. En dan gaat een volk, een land, is geen lang leven beschoren. Dat wordt ermee bedoeld, dat gaat eraan. Men heft zichzelf op. Het wordt onleefbaar, het wordt chaotisch, dat wil ik zeggen. Terwijl bij het eren van ouders en van al die over ons gesteld zijn, wordt middelijkerwijs het leven in stand gehouden. Daarom geldt van het einde der tijden zonder natuurlijke liefde. Vader en moeder moorders, liefhebbers van zichzelf meer dan liefhebbers God, onverzoenlijk, laatdunkend, de ouderen ongehoorzaam. Wat is dat vreselijke? Kinderen, luister wat de Heere te zeggen heeft. Alle eer. Eer gaat hier nog voor liefde. Dat is niet voor niets. Eer hebben. Dat wil zeggen, laten we eerst zakelijk vaststellen dat je zonder meer verschuldigd bent om vader en moeder te eren. En dan liefde. Hoeveel, ja, eer en liefde, je kunt het niet van elkaar scheiden eigenlijk. Hè. Want eer zonder liefde houdt meestal ook geen stand. Zie je als de mensen oud worden, dan kun je dat zien. Hoe er over gepraat wordt, door wie? Door kinderen. Als ze een beetje in de war raken of zo. Ja, ik ken het niet uit mijn hoofd, anders zou ik het vast opzeggen. Maar je hebt nog zo'n gedicht, heb ik in mijn kindertijd al eens gelezen, van die oude oma, weet je wel, of opoe, die in huis genomen werd, het spaarbankboekje erbij, en nou ja, eerst werd het spaarbankboekje opgehaald, toen de centjes op waren, toen ging opoe steeds verder uit de kring, hè. Ten slotte zat ze ergens, geloof ik, op de zolder. En werd het wel eens vergeten en er werd wel eens een pannetje eten gebracht of zo. Totdat een van de kinderen ontdekte met grote schrik dat opa dood was. Ja, dat ging open. Eer en liefde. Nou, als je toch aan de mensen overgeleverd bent, in hun, zoals we in onze natuur staat zijn, dan zeg je, nou, dat is toch wel een bange gedachte. Oh, wat is dan benauwd. In plaats dat je zou zeggen, nog wat meer liefde en eer geeft aan de oude zielen. Die daar misschien een beetje zitten te dommelen. Wachtend op het einde, of op het begin. Het grote begin. Om dan zo te doen. Wat heeft de zonde toch veel kapot gemaakt, kinderen, in het leven. Wat heeft de zonde toch al een verdriet teweeg gebracht. We hebben allemaal de doodstraf verdiend. Volgens de wet hebben we allemaal de doodstraf verdiend. Dat het schiet me opeens te binnen dat ik mijn arme moeder nog eens zo bang gemaakt heb. Ik was te lang op het ijs geweest. Het was al donker geworden en toen ging mijn moeder het land in om te zoeken. En opeens zag ik ze. En ze zei, kom hier, je zal een pak slaag krijgen. Ik werd zo bang. Nou, mijn moeder was niet zo slagerig hoor, maar ik schrok er zo van dat ik gooide mijn slee en de prikken uit mijn hand. Ik zeg, daar ga ik niet mee. Eerst beloven dat je niks zal doen en anders blijf, ga ik weer naar het ijs. En toen mijn andere, mijn lieve moeder werd zo gedwongen voor zo'n snotaap, zeg maar, om te zeggen, nou, dan zal ik je niks doen, maar dan moet je komen. Als je erover doordenkt, dan zeg je, hé, wat een rotstreek toch, hè. Om zo je moeder, ja, je was bang natuurlijk, maar goed. Je liet je moeder, hè, notabene, je moeder, liet je eigenlijk iets vastleggen. Dat als ik thuis ben, denk erom dat je me niks doet. En anders dan kom ik niet. Zo, hebben we allemaal de doodstraf verdiend. Allemaal. En dan zeg je, ja. Niet alleen vader en moeder, alle eer, liefde. En trouw bewijzen. Ze nooit in de steek laten. In dat eren en liefhebben ook trouw zijn. Juist in wat ik straks net aanhaalde, weet je wel. Dat je kunt een tijd, als ze allemaal nog goed zijn, weet je wel. Dan kun je wel liefde en eer bewijzen misschien. Hè, maar dan als er wat aan hapert, houdt het op. Kijk, je voelt aan, die Heidelberger weet precies met wat voor, ja, je zou bijna zeggen met wat voor schorre morrie dat hij te doen heeft. Dat weet hij. En daarom weet hij dat we in ieder stuk fout gaan. Eer, liefde en trouw. Nooit loslaten, altijd voor je vader en moeder opkomen. Nou, zeggen de kinderen misschien. Is dat de weg voor je vader en moeder? Ja. Ik kan beter een jongen begrijpen die erop slaat eventueel als aan zijn vader en zijn moeder komen. Als een jongen die meestaat te doen om zijn vader door het slijk te halen. Want dat is heel erg. Trouw bewijzen. Ook. Dus als het niet gaat zoals jij het wil. Zoals jij het wil. Want je moet niet denken dat eer, liefde en trouw, dat zetten wij zo. Ja, goed, maar dan net als dat ik dat deed. Denk erom, dan mag je niks zeggen of je mag me niks doen. Nou, dan ben ik een gehoorzame jongen. Dan kom ik naar huis. En dan krijg je van mij een zoen, moeder. Ja, maar dat is het niet. Dat voel je wel aan. Hè? Trouw is heel wat anders. En liefde en eer. Heel wat anders. Want dat gaat ook door. Als vader of moeder iets zeggen wat niet naar mijn zin is. Of waar ik het helemaal niet mee eens ben. Dan nog geldt mij hun goede leer en straf. Niet de kwaaie leer. Als je een zwakheid ontdekt bij je vader of moeder. Dan moet je niet zeggen, dat ga ik nadoen. Dat doe ik ook maar, want hij doet het ook. Goede leer. Als vader en moeder dingen bevelen tegen het woord van God in. Dan kan gelden wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijn niet waardig. Men behoort de goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Maar ja, dan moet je wel goed stevig in je schoenen staan. Dan moet je wel goed beseffen en weten dat vader of moeder hier tegen het woord van God in je iets opdringen. Als je dat niet zeker weet, dan moet je aan hun goede leer en straf. Straf, dat is helemaal uit de tijd. Straf, je schrikt al bij de gedachte aan straf. Nou ja, straf. Ja, straf. Daar gaan we allemaal een beetje aan manken. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik van mijn vader wel eens een klap gehad heb. Hoor, daar gaat het niet om. We leefden in een oorlogstijd en een beetje vrij buiterig. Ik zat meer buiten de deur dan binnen de deur. Maar, dus ik kan me daar ook niet veel van herinneren. Ik kan me één keer herinneren dat ik van mijn moeder een pak slaag had toen ik ondeugend was geweest in de kerk. In de lach geschoten was om iets. Maar verder kan ik me niet veel herinneren. Alleen dat moeder altijd heel veel keren moest roepen onderaan de trap. En tenslotte, als jullie nou niet gaan slapen, dan... Ja, dan was het zomerdag op de zolder. Zomeravond, je weet hoe dat gaat. Maar toch heb ik moeten constateren dat in deze moderne tijd wij allemaal min of meer een zekere huivering hebben voor straf. En hoeft die straf echt niet te bestaan in een pak ransel per se, hoor, of weet ik wat. Maar ik bedoel, om echt te laten voelen, hoor eens, je hebt straf verdiend. Jij gaat vanavond niet weg. Of je dacht zaterdag te gaan zwemmen, of weet ik wat, maar het vindt vader en moeder niet goed, want dan had je moeten luisteren. Heb je ook het idee dat in het algemeen genomen de mensen steeds moeilijker tot zulke bestraffing kunnen komen? Meestal, nou ja, fruit maar. En het kind voelt goed aan hoe het voor vader en moeder ligt, hoor. Dat kind voelt heel goed aan. Die denkt soms al, terwijl het gezegd wordt, wat waaruit de straf bestaat, denkt dan in dezelfde, dat kind, oh nou, maar dat zien we wel weer, maar dat zal wel meevallen. Zo gaat het. Goede leer, onderwijzing en straf met behoorlijke. Wat betekent behoorlijke gehoorzaamheid? Dat betekent dat je niet met zo'n klap de deur dicht slaat omdat je niet mag. Hè? Dat de ruiten in het hele huis rinkelen en met een nijdige kop naar de zolder of naar je kamer vliegt en daar de rest van de avond of dag ligt te mokken. Dat is geen behoorlijke gehoorzaamheid. Dat is onbehoorlijke. Een onbehoorlijk gedrag. Maar het is, al ben je dan gehoorzaam en je gaat niet, want je moet even voor de overmacht zwichten. Maar als het op die manier, dat is geen behoorlijke. Je voelt wel aan, dat zegt voor de wet niets. De wet die loopt achter ons aan de trap op. Als het konden zien en horen dat die heilige wet van God een vuur is. Dat die heilige wet van God een majesteit van God is. Dan grijpt die wet van God ons bij de nek. En zegt, wat is dat gehoorzaamheid? Nou, ik ben toch thuis? Ja, maar dit wat je daar doet, dat is een grof schandaal. Dat is het onteren van God en van je vader en van je moeder. Behoorlijke gehoorzaamheid. Onderwerpen. Net zoals er staat, ook alle liefde, trouw en eer. Of alle eer, liefde en trouw bewijzen. Is dat onderwerpen. Behoorlijke gehoorzaamheid. Kinderen. Hoe staat het nou met die behoorlijke gehoorzaamheid? Oh, jij weet altijd wat? Zo? Moet ik nou weer naar de kerk? Is één keer al niet genoeg? Enzovoort, is dat, nee, je gaat mee. Nou ja, dan ga je mee en dan denkt hij, nou, ik zal ze goed laten voelen dat ik er geen zin in had. Dus je gaat lekker een beetje zitten vervelen en zitten te spelen in de kerk. Nou, dat is mooi. Ik heb het nou niet over die kleine kinderen. Die zijn blij als ze weer naar huis gaan, dat kan ik best begrijpen, kinderen. Het valt niet mee om een uur stil te zitten van anderhalf uur. Maar je moet het ook leren. Je moet ook leren. Als we zeggen, nou, we gaan voor de kleine kinderen spelletjes doen beneden in de zaal. He, want die kunnen niet in de kerk. Nee, dat is onzin. Die kunnen niet stilzitten in de kerk.
Hoe moet je dat leren? Als je dan 8 en 10 jaar bent, dan gaat het nog niet. Nou.
Leren. Altijd maar weer leren. Gehoorzaamheid onderwerpen. Ook als vader zegt, heeft dat nou ook nog met verder wat te maken? Ik heb zelf ook kinderen natuurlijk. Ik kan hoe langer hoe meer, een klein stukje hoor, meepraten. Heeft dat nog met meer dingen te maken? Jazeker. Je vader en moeder, God in de eerste plaats. Je vader en moeder hebben alle recht om te weten waar je mee omgaat. Oh ja, dat maakt het toch zelf uit? Nee, dat maakt je vader en moeder uit. Wie je vriend of je vriendinnen zijn. Luisteren ze daarnaar. Als God het niet verhoedt, nee, dan luisteren ze daar niet naar. Wat denk je? Ik ben ook de oudste van 10 kinderen. Ik heb ook al wat meegemaakt. Al had ik dan toen zelf nog geen kinderen. Als God het niet verhoedt, nee. Maar kinderen, ik wil wel zeggen, dat is onherroepelijk tegen het woord van God in. Vader en moeder hebben overal wat mee te maken. Met je verkering, met je trouwen, met je werk, met je school, met alles. Kom nou.
Ja.
En je zal zien dat het tot je eigen ongeluk en schade is als je niet luistert.
Ja mensen, maar wat hebben we dan nog? Nou ja, zo ver zijn wij nou weg dat we zo denken. Wat hebben we dan nog? Ik kan niks meer doen. Je kan zat doen. Maar laten we maar eerlijk wezen. Wat goed is en wel luidt, daar hebben we geen zin in. Daar hebben we geen zin in. We gaan veel liever op avontuur. We wandelen veel liever langs het kantje heen. Dat doen we graag. En het zou wel eens kunnen wezen dat als er iemand komt om met ons vriendschap te sluiten in de vorm van meisje, jongen of jongen en jong, vrienden of verkering of wat. En het is iemand die de Heere vreest, hè, dat we hem nog een schop achterna geven ook. Dan denk je, die moet ik niet. Die moet ik niet. Waarom niet? Omdat er niks mee te beleven is. Niks mee te beleven. Dat is toch erg. Dat zijn wij toch diep en diep gezonken. Ja, maar zelf zijn ze er ook niet zo brandschoon. Niks mee te maken. Ze hadden hier ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Nooit mag je eigenlijk, omdat je een zwak en een gebrek en gebreken in je vader en moeder, die mag je nooit ten tonele voeren. Nooit. Want het is eigenlijk zo schandalig dat een mens, dat een kind dat kan doen. Dat die spreekt over die oude van mij en die oude heer en noem maar op. Die had je gisteren eens moeten zien. Nee joh. Waar een paar dames op visite. Nou hij had zijn draai hoor.
Is het niet een gruwel?
Ik weet op de ouders rust van Gods wegen de taak. Om zich
te gedragen naar het woord van God. Maar het zijn zondaren.
En een kind heeft niet het recht om daar gebruik van te maken. Ze zeggen naar jou, luister, ik praat geen eens met je man. Praat, moet jij nog wat tegen me zeggen? Moeder, moet jij nog wat tegen me zeggen? Dat is wat.
Kijk, maar God heeft ze gezet. Er is geen macht dan voor God. Het beliefde God ons door hun hand te regeren. Al was die hand niet altijd even zuiver en even recht. Maar het beliefde God ons door hun hand te regeren. Dat is God, die het zo bestuurt, die het zo gewild heeft. Als hij nou zo aan het einde staat, dan denk ik aan de kinderen, aan mijn eigen kinderen ook. Kinderen. In de eerste plaats hoop ik dat, al ben je nog niet in grote conflicten gewikkeld met je ouders en botsingen, hoop ik dat wij allemaal, ook de kleine kinderen, dat ze vanavond toch iets mogen beseffen, iets mogen weten. Ik ben ook een ongehoorzaam kind. Ik heb ook niet altijd geluisterd naar mijn vader en mijn moeder. En dat de grotere kinderen allemaal ook een indruk ervan mogen krijgen en mogen zeggen, Heere, ik heb het ook verknoeid tegenover mijn vader en mijn moeder. Want in het woord van God staat niet voor niets dat Jezus Christus zijn ouders gehoorzaam geweest is en onderdanig. En dat hij zelf gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En dat hij die goede wet van God heeft vervuld. Altijd bezig zijn in de dingen zijns vaders. En hoe hij opgewassen is in genade en kennis bij God en de mens. Dat heeft hij als borg gedaan om die zwarte kerkbruid te reinigen. Om die ongehoorzame de schuld te vergeven. Al blijft het een litteken je leven lang. En zo zijn er wat littekenen. Dat we zo tegen onze vader of moeder hebben misdreven. Maar hij vergeeft. Hij vergeeft zover het oosten is van het westen, doet hij de overtredingen van ons. Maar hij komt niet alleen om te vergeven, maar ook om te zeggen, kom kinderen, hoor naar mij. Hij begint ook aan het herstel. Dat ook. Zodat waar de vrezen des Heren komt, komt er een andere kant. De kant van Christus komt openbaar. En die gaat regulerend in ons leven werken. Die maakt ons niet alleen schuldenaar, maar doet ons ook vragen. Schraag op uw spoor, mijn wankelende gang. Kijk, dan komt het ook uit in ons leven. Dan ben je geen volmaakt kind, je bent ook geen volmaakte vader en moeder. Je bent in tegendeel midden in de dood liggende. Maar bij hem is vergeving opdat hij gevreesd wordt. En dat ook vader en moeder weer gevreesd. Niet in de verkeerde zin. Kinderlijk gevreesd, geliefd worden. Hij begint toch te herstellen. Die zijn hoop bouwt op zijn kinderen. Buiten God komt bedrogen uit. Die zijn hoop bouwt op eigen kracht en inzicht, komt ook bedrogen uit. Maar die zijn hoop bouwt op die grote God. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En die aan hem vraagt, leer mij uw wegen, maak ze door uw woord en geest bekend. Die zal toch ervaren dat de verloren zoon thuis komt. Vader, ik heb gezondigd. Moeder. Ik heb je op je hart getrapt. Vergeef me alsjeblieft. Om Christus wil vergeef me. Zo begint de Heilige Geest
hier op aarde, in alle gebrek bij ons en zwakheid, toch een lijn te trekken door de gezinnen, in de kerk, opdat we zouden weten en leren wat 's Heere vrezen zijn. Amen.